Welkom bij Radio Maria. We gaan verder met het leven van Herman Wijns. Eens verneemt hij van moeder dat ze dringend elastiek nodig heeft, maar nergens is er nog te vinden. Enkele dagen daarop komt hij naar huis en zegt: Moeke, heb je nog elastiek nodig? Ja, Herman, maar die is niet meer te verkrijgen. Moeke, als ik met tante op boodschap was, heb ik er gezien in een etalage in Borgerhout. Mag ik erom gaan met de tram? En zo komt moeder in het bezit van de elastiek die in oorlogstijd zo kostbaar was. Eens waren ze op onverwachts bezoek bij tante. Ze wil een van haar kinderen naar de winkel zenden om toespijs. Doch geen een wil zijn spel staken. Herman biedt aan om te gaan met zijn autopet. De tijd verloopt en Herman komt niet opdagen. De ouders worden ongerust en wachten hem op aan de deur. Wanneer hij gans bezweet aankomt, vragen ze waar hij zo lang gebleven is. Ik ben van de ene winkel naar de andere gekoerst. Ze waren allemaal gesloten, tot ik er eindelijk één gevonden heb. Hij kwam van de uiterste hoek van Merksem. Pater Scheers zegt over Herman Wijns in het boek Het blijspel van een jongensleven: Wat ge schoon vindt, bemint ge. Wat ge bemint, daaraan geeft ge alles. Waaraan ge alles geeft, dat is uw leven. Hermans korte leven is één ononderbroken openstaan voor de genade. Door de dagelijkse eucharistie bezit Herman, onze vurige kruistochter, een zeer bijzondere drang naar het altaar. Zijn vriendje Willy vraagt hem wat hij zou willen als verjaardagsgeschenk. Hij hoeft niet na te denken en zegt dat hij zal vragen om misdienaar te mogen worden. Helaas, na veel aandringen bij vader, krijgt hij eens en voorgoed het antwoord dat hij met deze vraag vader niet meer moet lastigvallen, daar hij een jaar te jong is. Vader kent te goed de ernst van deze taak en denkt dat het kind niet rijp genoeg is om het misdienaarschap in zijn sublieme waarde goed te begrijpen. Doch Herman laat zich niet ontmoedigen. Door gebed en offer is zijn ideaal gegroeid, Jezus Eucharistie. Zijn leuze is alles of niets, geen middenweg. Zo blijft voor hem nog alleen alles voor Jezus. Hij vraagt aan zijn tante Marie, met wie hij heel vertrouwelijk omgaat, of zij eens een woordje voor hem ten beste zou kunnen spreken om vader over te halen. Tante belooft het. Na herhaalde gesprekken met haar broer heeft ze toch klaargespeeld dat hij eindelijk toegeeft. Maar eerst heeft vader met Herman een ernstig gesprek. Herman moet beloven 100% misdienaar te zijn. Zelfs wanneer ze op bezoek gaan en de pastoor hem roept, moet hij uitstapjes vaarwel zeggen. Altijd paraat staan voor zondagdiensten, begrafenissen enzovoorts. Ja, vaker, dat is nu precies wat ik het vurigst wens. Goed, we vragen de heer pastoor of hij ermee instemt. Herman vliegt vader om de hals en kust hem onstuimig op wangen, ogen, neus. Vader lacht: Jongen, jongen, nu is het genoeg. Samen gaan ze naar de pastorie. Herman, zegt de heer pastoor, dat is allemaal goed en wel, maar je bent wel klein. Je zult de staander met het misboek niet kunnen optillen. Maar Herman antwoordt vlug: Toch wel, meneer pastoor. Tijdens de week is het een houten staande en die kan ik optellen. De zondag, als het de bronzen is, heb ik gezien dat de priester die zelf verplaatst. De heer pastoor kan zijn lachen niet onderdrukken. Wel, Herman, dat heb je goed gezien. Wat heeft dat kind toch altijd het gepaste antwoord klaar? Als je wil, mag je morgen reeds de mis dienen. Herman juicht van vreugde. Vlug gaat hij naar familie, vrienden en kennissen en nodigt ze uit om naar de mis te komen waar hij voor de eerste maal misdienaar is. In zijn zakagenda op 6 april 1940 heeft hij aangetekend: vandaag ben ik misdienaar geworden. Dit is zijn grote feestdag. Ook op een beeldje dat de goede herder voorstelt, dat hij die dag als aandenken van een buur gekregen heeft, schrijft hij onder het voetstuk hetzelfde. In zijn kinderlijke eenvoud en dienstvaardigheid zegt hij: als je iets te vragen hebt aan onze lieve Heer, vraag het maar gerust aan mij. Ik ben er toch het dichtst bij. Dit bedoelde hij omdat hij aan de voet van het altaar mocht geknield zitten. Deze woorden, hem destijds ingegeven door vader, gelden nu tot in eeuwigheid. Van grootmoeder Wijns krijgt hij een missaal. Daarin heeft hij zich een wegwijzer bedacht. Er steken een 20-tal prentjes in, maar helemaal niet willekeurig. Ieder prentje heeft betrekking op het gebed dat op die bladzijde voorkomt. Volgens de mis die hij moet hebben, zoekt hij naar de afbeelding van het prentje. Zo bijvoorbeeld tussen de bladzijde van de Heilige Mis met verklaring vindt men een prentje met het kind Jezus, 12 jaar oud, die onderwijs geeft aan de schriftgeleerden in de tempel. Op het feest van de Heilige Jozef, bruidegom van de Heilige Maagd, steekt een prentje van de Heilige Jozef samen met een prentje van Onze Lieve Vrouw met het kindje Jezus op haar arm, daar de Heilige Jozef het hoofd is van de Heilige Familie. Zelfs de expressie van de afbeelding is voor Herman van groot belang. Een prentje met een Golgotha, Jezus op het kruis met het hoofd omlaag, met de tekst: alles is volbracht. Op die bladzijde van het missaal leest men: Goede Vrijdag, 3 uur. Enkele bladzijden verder bij de gebeden voor de stervende, aanbeveling van de ziel, vindt men terug een Golgotha. Echter met de gekruisigde Jezus de blik naar de hemel gericht, waaronder staat: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Bij de kruisweg steekt een prentje van een jongetje dat op straat verongelukt. Het kleinkindje Jezus komt uit de hemel om het kindje naar het paradijs te voeren. Het eigenaardige is dat Herman ook zo gestorven is. In zijn missaal steekt ook een prentje met het gebed voor misdienaars en hij heeft onderlijnd waar hij speciaal de aandacht aan schenkt, wat hem het meest aan het hart ligt.
Thank you.
Herman is een voordelig misdienaartje. Reeds na enkele dagen weet hij het grote kerkboek zonder moeite klaar te zetten. En het Latijn spreekt hij vlot. Hij is zo attentievol dat de priester een grote hulp aan hem heeft. Dit verwondert onder pastoor Pijpers zodanig dat hij het niet kan nalaten dit aan de pastoor mee te delen. De pastoor denkt dat hij overdrijft, maar wordt nieuwsgierig en stelt voor Herman te testen. Wanneer Herman de volgende morgen in de kerk komt, roept de onderpastoor hem om eens bij de heer pastoor in de sacristie te komen. Herman schrikt en wordt rood. Zou hij een vergissing begaan hebben? De heer pastoor stelt hem gerust en vraagt: Herman, kan je mij in het kerkboek de derde zondag van de vaste aantonen? Jazeker, meneer pastoor. Zijn oogjes speuren, zijn handjes slaan de grote bladen om. Alsjeblieft, meneer pastoor. Ja, Herman, dat is perfect. Wil je me nu de tweede zondag van de advent geven? In een minimum van tijd vindt hij het gevraagde. Dit is het, meneer pastoor. Uitstekend, Herman. Zo'n misdienaar heeft de heer pastoor nog nooit gehad. De onderpastoor denkt: nu zal ik hem iets vragen dat hij niet kan weten. Herman, ik moet de mis lezen van de overledene. Wil je die voor mij klaarleggen? Jazeker, meneer onderpastoor. Hij sluit het boek en gaat naar de kast waar hij het dun zwart boek voor de overledene tevoorschijn haalt. De twee priesters staan verbaasd. Plots beseffen ze de diepe ernst van dat kinderzieltje. De heer onderpastoor is er zo van onder de indruk dat hij Herman het leesboek Er zullen heilige kinderen zijn geeft. Voor Herman is dit een van de mooiste geschenken die hij ooit ontvangen heeft. Hij leest dat boek met hart en ziel en zijn opgang naar God krijgt een onvoorstelbare diepte. Herman heeft in de dankzegging van de misdienaar na de heilige communie onderlijnt, ik citeer: ik offer mij heel en al aan u op, mijn ogen, mijn oren, mijn handen, mijn voeten, mijn hart, geheel mijn persoon. Gij moogt met mij doen wat gij wilt. Zegen mijn vader en mijn moeder, zegen ze in hun gezondheid en in hun werk. Lieve Jezus, blijf bij mij. Jezus, leef in mij en maak dat ik u altijd meer en meer beminne. Heilige Maria, moeder van Jezus en mijn goede moeder, bid voor mij. Mijn heilige engelbewaarder, bid voor mij. Mijn heilige patroon, bid voor mij. Pater Jans, missionaris van Stijl, moet de mis opdragen bij de zusters in het klooster. En hij vraagt de heer pastoor hem een misdienaar aan te duiden. De keuze valt, niet moeilijk te raden, op Herman Wijns. Buiten woedt de storm, men zou er geen hond doorjagen. Bij het verlaten van de kerk worden de missionaris en Herman verrast door een ijskoude wind en striemende regen. Met moeite geraken ze vooruit. De pater slaat zijn grote mantel om Herman en trekt hem tegen zich aan. Deze geste maakt Herman diep gelukkig. Het is alsof Jezus hem tegen zijn hart drukt. Wanneer hij thuiskomt, vertelt hij aan zijn ouders het wonderbare dat hem te beurt viel, onder de mantel van een priester te mogen gaan. In de namiddag brengt de missionaris een bezoek aan de ouders en beweert met klem: ik ben vergrijsd in het priesterschap, maar ik ben nog nooit zo onder de indruk gekomen van een misdienaar. Wat een ingetogenheid! Wanneer ik me omdraaide bij het orate fratres, zag ik hem in een aureool van licht. De ouders dachten dat het wel een zonnestraal zou geweest zijn, maar na Hermans dood, wanneer er zoveel aan het licht komt over Hermans zielsgesteldheid, hebben ze begrepen dat de pater waarheid sprak. Aan Herman vraagt de pater wat hij later wil worden. Zoals steeds antwoordt hij: priester, anders niets. Dat is prachtig, jongen. Je kan bij ons in het klooster komen en missionaris worden. Nee, pater, ik word onderpastoor en anders niets. Is dit een opdracht van hierboven? Bidden is noodzakelijk, maar versterving en offer zijn nog beter, schrijft priester Poppe in zijn geestelijk notaboekje Onder Gods Oog. Herman offert zich geheel aan zijn goddelijke meester. 'S Vrijdags eet hij geen vlees, niettegenstaande de kerk deze vorm van boete afgeschaft heeft. De Heilig Hart Vrijdag, de eerste vrijdag van iedere maand, is Hermans schoonste dag. Hij verenigt zich met de lijdende Christus. Als ereboete en zoenoffer onthoudt hij zich de ganse dag van elke spijs. Alleen drinkt hij water. Tijdens een vakantieperiode gaat Herman nooit meer mee naar de buiten. Hij wil geen enkele gelegenheid laten voorbijgaan om aanwezig te zijn op een begrafenis. Hij blijft trouw aan zijn voornemen. Waarom wil hij dat zo graag? Hij ondervindt dat zeer weinig mensen ingetogen biddend een lijkstoet volgen. Er is nog zo weinig eerbied voor de doden. Herman wil dit goedmaken door zelf zeer intens te bidden voor de ziel van de overledene, dat Gods barmhartigheid op deze ziel mogen rusten. Het is reeds maanden dat vader met Herman noveen na noveen bidt voor het Heilig Hart van Jezus, verenigd met onze Lieve Vrouw Hulp der Christenen. Na ieder gebed herhaalt hij zijn vurige wens: werk voor Vaken, hoop en vertrouwen voor Moeken, geen gemeenteschool voor hem. Tijdens een van de novenen verzwakt vaders stem. Moedeloos houdt hij op met bidden. Herman kijkt verwonderd op. Och, jongen, je ziet toch dat dit alles niets opbrengt. Het is nu maanden dat we de ene novene na de andere bidden en het is niets gekort. Je voelt toch ook dat God naar ons niet luistert? Bij deze woorden veert Herman recht. Neemt vaders gezicht in beide handjes en hem in de ogen kijkend zegt hij: Vaken, de waarde van het gebed ligt in het volhouden. Anders heeft bidden geen zin. Hij is pas 9 jaar. Komen deze woorden van het kind? Of zijn het niet eerder woorden die hem ingegeven zijn? Het kind is nog zo jong en die gezegden zijn zo diep en ze hebben een vergaande draagwijdte. Heeft Herman hier niet een boodschap te brengen dat wij moeten vertrouwen en blijven vertrouwen op God? Hij alleen is onze redder. Klop en blijf kloppen en er zal u opengedaan worden. Vraag en blijf vragen en ge zult verkrijgen. Diep ontroerd duwt vader zachtjes de handjes weg en herneemt nu in vertrouwen het gebed. En waarlijk, ze zijn verhoord geworden op de laatste dag van de 25e novene. In Hermans zakboekje vindt men ze opgetekend. Een loodrecht streepje per dag en onder 9 streepjes een accolade met daaronder het nummer. Zijn 25e is met rood onderlijnd. En daaronder heeft hij geschreven: dit is mijn 25e noveen, mijn jubileum noveen. Als ik het nu niet verkrijg, moet ik het niet meer hebben. Dit is geen verzwakking van zijn geloof. Hij weet immers dat zijn Vader in de hemel hem zo lief heeft dat hij alleen het goede voor hem wil. Wat zalig is voor zijn eeuwige leven. Daarom kan Herman in vertrouwen bidden: uw wil geschieden. Deze dag is een jubelfeest van vreugde en dankbaarheid. Meneer Wijns heeft een zeer goede betrekking gekregen bij de openbare diensten. Vaker zie je wel als je maar blijft volhouden, juicht Herman. Ze zijn alle drie overgelukkig. Herman vraagt: Vaker, nu moet ik niet meer naar de gemeenteschool, nietwaar? Natuurlijk niet, mijn jongen. Van puur geluk neemt Herman het Heilig Hartbeeld in zijn armen en danst zingend de kamer rond. Vader zegt: kom Herman, zet het beeld nu maar terug, anders breekt het nog. En op dat ogenblik, pats, daar ligt het beeld op de grond, de twee handen gebroken. Hermanneke kijkt onthutst. Och kom, zegt vader geruststellend, het is niet zo erg. Onze lieve Heer zal ons zonder handen ook nog kunnen zegenen. En de lach verschijnt weer op Hermans gezichtje. In zijn zakagenda heeft Herman namen opgeschreven van mensen uit de straat die nooit naar de kerk gaan. Naast de meeste namen staat een datum, Waarschijnlijk duidt dit de dag aan waarop Herman speciaal voor deze mensen de mis opgedragen heeft. Het is mei 1940, oorlog. Als ironie is het zo warm als in de volle zomer. Vader vindt in een lade een speciale noveen, voorgeschreven door de paters Benedictijnen van Dendermonde, om genade af te smeken voor de frontsoldaten. Van de familie zijn er ook mannen die opgetrokken zijn. Deze noveen bidden ze samen met Moeke. Er is ook voorgeschreven om deze noveen nog meer kracht bij te zetten, een ganse dag zich te onthouden van drinken. Vader raadt Herman aan een andere versterving te doen. Doch Herman wil hier niets van horen. 'S morgens bij ontbijt is er geen drank. 'S middags is er soep, maar Herman weigert. Moeder weerlegt dat soep nu niet bepaald als drank mag gerekend worden. Herman houdt zich al starr aan het voorschrift, geen drank. Het wordt een lange snikhete dag voor Herman. Zijn tong plakt aan zijn gehemelte. Wanneer hij na 4 uur van school komt, loopt hij recht naar de kraan in de keuken en vult zich een glas water. Hij heeft het bijna aan de lippen en giet het plots weg. Vader, die dit gadeslaat, zegt dat hij nu gerust mag drinken, de dag is om. Herman antwoordt, nee, vaker, de dag is nog niet om. De dag is pas ten einde als men in bed ligt. De ganse snikhete dag heeft Herman geen druppel over zijn lippen gehad. Hij wacht tot sanderdaags om te drinken. Zijn strijdwapen is de wil, die altijd naar de zegepraal leidt. Eens na het gebed van de noveen staat vader recht. Herman trekt discreet aan Vakes broekspijp en zegt fluisterend, Vake, het gebed is niet ten einde. Nu bidden we nog voor de soldaten die gesneuveld zijn. Vader voelt zich op dit moment verlegen. Hij had alleen aan de zijne gedacht. Het lof, mooiste van de kerkelijke avondofficies, tot lofprijzing en dankzegging aan het Allerheiligste Sacrament, is voor Herman een vreugdebron die hij niet wil missen. Op een avond in mei 1940 is het tijd om naar het lof te gaan, maar het is buiten, onveilig. Het afweergeschut is in actie getreden tegen verkenningsvliegtuigen die zich in de buurt gewaagd hebben. Natuurlijk antwoordde die ook met de volle lading terug. Vader raadt Herman af nu naar de kerk te gaan. Het kind dringt zo aan met lieflijke woorden voor de Allerheiligste dat vader niet kan weerstaan. Ze steken vlug de straat over en lopen dicht langs de huizen. De beschieting wordt zo hevig dat vader Herman in een portaal duwt en over hem gaat staan om hem te beschermen. Doch Herman denkt alleen aan zijn Heer die wacht in het tabernakel en steekt zijn armpjes uit naar zijn kerk en roept, toe vaker, we moeten gaan, anders komen we te laat. Herman weet zich los te wringen en loopt naar de kerk, gevolgd door vader. Enkele minuten later komt ook de pastoor binnen, ziet meneer Wijns en zegt, er zal vandaag geen lof zijn, de tijd is te onzeker, u ziet wel, we zijn alleen. Vader beduidt dat Herman reeds alles klaar ligt voor de dienst, waarop de heer pastoor zijn hoofd schudt en nadenkend zegt, hoe is het mogelijk? Als Herman verneemt dat er geen lof zal zijn, is hij erg ontgoocheld. Hij kan niet begrijpen dat niemand het gevaar heeft durven trotseren voor de goddelijke meester.